En vanavond wil ik dan beginnen met het lezen van hoofdstuk 8 van Jozua. Jozua hoofdstuk 8, waarboven staat inneming en verwoesting van Ai. Toen zeide de Heer tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op. Trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult aan Ai en haar koning doen, gelijk als gij in Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. Stel u een achterlage tegen de stad, van achter dezelfde. Toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos 30.000 mannen, strijdbare helden, en hij zond hen bij nacht uit en gebood hun zeggende: zie toe, gij lieden zult der stad lagen leggen van achter de stad. Houd u niet zeer verre van de stad en weest gij allen bereid. Ik nu en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen. En het zal geschieden wanneer zij ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vlieden. Laat hen dan uitkomen achter ons, totdat wij hen van de stad aftrekken, want zij zullen zeggen: zij vlieden voor onze aangezichten, gelijk als in het eerst. Zo zullen wij vlieden voor hun aangezichten. Dan zult gij lieden opstaan uit de achterlagen, en gij zult de stad innemen, want de Heer uw God zal ze in uw hand geven. En het zal geschieden wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken, naar het woord des Heeren zult gij lieden doen. Ziet, ik heb het u lieden geboden. Alzo zond Jozua hen heen, en zij gingen naar de achterlagen, en zij bleven tussen Bethel en tussen Ai, tegen het westen van Ai. Maar Jozua overnachtte die nacht in het midden des volks. En Jozua maakte zich des morgens vroeg op, en hij monsterde het volk, en hij trok op, hij en de oudsten van Israël, voor het aangezicht des volks naar Ai. Ook trok al het krijgsvolk op dat bij hem was, en ze naderden en kwamen tegenover de stad, en ze legerden zich tegen het noorden van Ai, en er was een dal tussen hem en tussen Ai. Hij nam ook omtrent 5000 man en hij stelde hem tot achterlagen tussen Bethel en tussen Ai, aan het westen der stad. En zij stelden het volk, het ganse leger, dat aan het noorden der stad was, en zijn lager was aan het westen der stad. En Jozua ging in dezelfde nacht in het midden des dals. En het geschiedde, toen de koning van Ai dat zag, zo haasten zij en maakten zich vroeg op. En de mannen der stad kwamen uit Israël tegemoet ten strijde, hij en al zijn volk, ter bestemde tijd, voor het vlakke veld. Want hij wist niet dat hem iemand een achterlager legde van achter de stad. Jozua dan, en gans Israël, werd geslagen voor hun aangezichten, en zij vloden door de weg der woestijn. Daarom werd samengeroepen al het volk dat in de stad was, om hen na te jagen. En zij joegen Jozua na en werden van de stad afgetrokken. En er werd niet één man overgelaten in Ai, nog Bethel, die niet uittrokken Israël na. En zij lieten de stad openstaan en joegen Israël achterna. Toen sprak de Heere tot Jozua: strek de spies uit die in uw hand is naar Ai, want ik zal hen in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies die in zijn hand was naar de stad aan. Toen rees de achterlage haastelijk op van haar plaats en ze liepen toe met dat hij zijn hand uitgestrekt had en kwamen aan de stad en ze namen ze in en ze haasten zich en staken de stad aan met vuur. Als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij en zie de rook der stad ging op naar de hemel. En ze hadden geen ruimte om herwaarts of derwaarts te vlieden, want het volk dat naar de woestijn vluchtte, keerde zich tegen degene die hen najoegen. En Jozua en gans Israël ziende dat de achterlage de stad ingenomen had en dat de rook der stad opging, zo keerden zij zich om en sloegen de mannen van Ai. Ook kwamen die uit de stad hun tegemoet, zodat ze in het midden der Israëlieten waren, deze van hier en gene van daar. En zij sloegen hen, totdat geen overbleef onder hen. Nog die ontkwam. Doch de koning van Ai grepen zij levend en ze brachten hem tot Jozua. En het geschiedde, toen de Israëlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden, op het veld, in de woestijn, in de welke zij hen nagejaagd hadden, en dat ze allen door de scherpte des zwaards gevallen waren, totdat ze allen vernield waren, zo keerde zich gans Israël naar Ai, en zij sloegen ze met de scherpte des zwaards. En het geschiedde dat allen die te dien dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000, al tezamen lieden van Ai. Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, doordat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Alleenlijk roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buit derzelfde stad, naar het woord des Heren dat hij Jozua geboden had. Jozua nu verbrandde Ai en hij stelde haar tot een eeuwige hoop, ter verwoesting tot op deze dag. En de koning van Ai hing hij aan een hout tot aan de avond stond. En omtrent de ondergang der zon gebood Jozua dat men zijn doodlichaam van het hout afname. En ze wierpen het aan de deur der stadspoort en richtten daarop een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Tot zover. Een aardige les voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda, denk ik dan, als ik dat lees. Want hier is toch sprake van een krijgslist, om zo te zeggen. Ik weet niet of je het allemaal gevolgd hebt. Vele dingen staan er namelijk dubbel. En sommige dingen worden wat ongelukkig geformuleerd. Maar de gedachte is dat Jozua een deel van Israël aanvoerde tegen Ai om de stad in te nemen. En op het moment dat het leger van Ai, althans de mannen van Ai, de stad uitkwamen, hen tegemoet, zoals dat ook de eerste keer gebeurd was overigens, sloegen zij op de vlucht, dat wil zeggen Jozua en de zijnen. Ze sloegen op de vlucht, zoals ook de eerste keer gebeurd was, gedwongen weliswaar in hoofdstuk 7. Maar ze sloegen op de vlucht met als gevolg dat de mannen van Ai Jozua en zijn mannen vervolgden, navolgden buiten de stad enzovoorts. En daarbij lieten ze de stad onbewaakt achter, zodat daardoor de, wat genoemd wordt, de achterlagen van Israël, die op die gelegenheid wachten, de stad zo zonder meer kon binnentrekken en innemen, enzovoorts. Een aardige krijgslist, denk ik altijd. Hij zal later nog wel vele malen zijn toegepast in de loop van de geschiedenis, mag ik aannemen, want het is een betrekkelijk eenvoudige, maar het werkte hier in ieder geval wel. En inderdaad, zonder dat er sprake was van wonderen of iets dergelijks. Het enige was dat de Heer zelf deze strategie bepaald had. En Jozua had voorgehouden. En zelfs was het de Heer zelf die op een gegeven moment Jozua het teken gaf van steek nou je spies uit en nou omkeren. Want nu gaat het gebeuren. Dat wil zeggen, het gebeurde inderdaad onder leiding van de Heer zelf, lijkt me een duidelijke zaak. Maar verder is er van wonderen of iets dergelijks geen sprake. De gedachte is immers dat die kwestie van die ban in het leger, want zo wordt het algemeen genoemd uit het voorgaande hoofdstuk, die was nou inmiddels opgelost. En toen men dan ook nu in tweede instantie Ai probeerde te veroveren, was daar ook verder niks bijzonders mee aan de hand, zal ik maar zeggen. Het was een eenvoudige, betrekkelijk eenvoudige veldtocht, zonder dat duidelijk sprake is van een wondergods of iets dergelijks. Maar niettemin leert het ons een heleboel. In elk geval wordt deze geschiedenis van de verovering van Ai rechtstreeks in verband gebracht met die van Jericho. Dat hebben we vorige keer gezien. In elk geval naar aanleiding van hoofdstuk 7, waar immers Israël dacht zomaar Ai te kunnen innemen, maar dat bleek inderdaad niet te lukken, want de mannen van Ai sloegen de mannen van Israël en vervolgden hen van de poort tot Shebarim toe enzovoort, zoals er staat in vers 5 is dat van hoofdstuk 7. Vervolgens wordt vastgesteld om welke reden dat dan zo gebeurde. Kennelijk had de Heer hen verlaten op een of andere wijze. En dat lag dan aan wat genoemd wordt Achans misdaad. De man Achan uit de stam van Juda, die inderdaad zich enige buit veroverd had in Jericho, hetgeen niet de bedoeling was. Want de bedoeling was dat Jericho compleet verwoest zou worden en dat Alle bezittingen, alles, alle oorlogsbuit eventueel bestemd zou zijn voor de Heer. En in de praktijk zou het grootste gedeelte daarvan verbrand moeten worden, zoals in hoofdstuk 6 ook inderdaad beschreven. Maar Achan ontfermde zich, om het eufemistisch te zeggen, over een zeerlijk Babylonisch overkleed, zoals hij zegt in vers 21 van hoofdstuk 7. Een zeerlijk Babylonisch overkleed, 200 sikkelen zilver, zijn gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen, en hij verborg die in zijn tent met het zilver helemaal onderop. Hebben we vorige keer nog net even aangehaald en staat er zelfs twee keer. Waar het om gaat is dat deze dingen gekenmerkt worden, blijkbaar door dat sierlijke Babylonisch overkleed. Ik weet niet wat zo'n kleed waard is. Het lijkt mij dat je dat van een gouden tong van 50 sikkelen toch makkelijk zou moeten kunnen betalen, of ik moet me helemaal vergissen. Maar van de manufactuurindustrie heb ik niet zoveel verstand, moet ik u zeggen. Maar niettemin wordt de Babylonisch overkleed uitdrukkelijk en in de eerste plaats genoemd. Kennelijk omdat dat heel deze roof, want zo wordt het genoemd, karakteriseert. Waar het immers om gaat is dat Babylon in het algemeen en alles wat van Babylon komt, inclusief in elk geval en eventueel een Babylonisch kleed, staat voor afgoderij. Alle afgoderij, welke vorm van afgoderij dan ook. Ik heb het vorige keer even snel aangehaald uit Openbaring 17 en ik doe het nu weer. In Openbaring 17 wordt Babylon genoemd, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, om de eenvoudige reden dat alle volkeren zo hun eigen godsdiensten hebben, maar waar de volkeren zelf nou eenmaal afkomstig zijn uit Babel en daar een oorsprong vinden, wordt alle afgoderij, gruwelen en hoererijen, wordt elke afgoderij dus ook geacht zijn oorsprong te vinden in Babel. Dat is zo sinds Genesis 10 en 11 en het zal zo blijven tot Openbaring 17 aan toe, tot de aanvang van de duizend jaren feitelijk, want pas dan zal Babel verwoest worden. En wat wij van Babel leren is dat de naam bovendien ook in bijzonder gebruikt werd in onze tegenwoordige, of gebruikt wordt voor onze tegenwoordige tijd waarin Babel ondergronds is gegaan. Het is niet voor niks dat hier staat dat deze dingen verborgen waren in de tent van deze man Achan. Want de gedachte is dat in onze dagen dat begrip Babel weliswaar niet aan de oppervlakte treedt officieel, maar in de praktijk wel actief is. De afgoderij namelijk als zodanig vindt ook in onze dagen plaats en wordt inderdaad uitgevoerd onder, hoe zeg je dat, onder aanvoering van, zeg ik maar gewoon, onder aanvoering van de duivel zelf, die niet voor niks in Openbaring 14, meen ik, beschreven wordt als de koning van Babel. En in zijn gedaante van de antichrist hoort hij in de toekomst net zo goed in Babel thuis. Misschien mag ik even voor de gelegenheid naar een ander Bijbelboek uitweiden, naar het boek Daniël namelijk. In het boek Daniël wordt beschreven hoe het koningschap van de stam van Juda, waarvan Achan familie was, maar hoe het koningschap van de stam van Juda, dus het koningshuis van David, wordt weggenomen en hoe het koninkrijk over de volkeren der aarde alsnog gegeven wordt en in zekere zin teruggegeven wordt aan waar het dan thuis hoort. Als het niet in Jeruzalem thuis hoort, dan namelijk in Babel, sinds Genesis 10. En dus ging het naar Babel was een goede meevaller voor Nebukadnezar in de tijd, want die was juist in die dagen bezig de legers van zijn vader aan te voeren. En toen de Heer het koninkrijk teruggaf aan Babel, kreeg Nebukadnezar de wind in de zeilen en hij werd prompt koning van Babel. Hij veroverde Jeruzalem en hij werd de oprichter van een wereldrijk in navolging eigenlijk dan ook van Nimrod uit Genesis 10. Daar gaat het me nou verder niet om. Waar het me wel om gaat, is dat als het koninkrijk dus uit Jeruzalem wordt weggenomen, komt het per definitie in Babel terecht. En ik wijs u erop dat onze tegenwoordige bedeling zich onder andere daardoor hierdoor kenmerkt dat God alles uit Jeruzalem heeft weggenomen wat er ooit maar thuis hoorde, inclusief het koningschap, en dat de enige rechtmatige erfgenaam van de troon van David in Jeruzalem, dat die buiten Jeruzalem gebracht wordt en werd en buiten de poort heeft geleden. En wij worden sindsdien opgeroepen, via Hebreeën 13 bijvoorbeeld, om toch vooral tot hem, tot Christus namelijk, uit te gaan buiten de legerplaats enzovoorts. Kortom, het een en ander is van Jeruzalem weggenomen, maar waar is het naartoe, is dan de gedachte. En het antwoord is, toch Babel. Alleen, dat vinden we in de geschiedenis eigenlijk niet terug. Tegenwoordig is namelijk dat toen ooit in de tijd Nebukadnezar dat wereldrijk stichtte, toen werd natuurlijk Babel de hoofdstad van het rijk. Had je dus na Nimrod weer een wereldrijk met Babel als hoofdstad. En vervolgens werd Babel en daarmee het hele rijk veroverd door de Mede en Persen. En de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk was net zo goed Babel. Dat moet je onthouden hoor, dat is erg belangrijk. Zodat je dat rijk net zo goed Babel kunt noemen. Het was een rijk van Babel. Het waren echter niet de Babyloniërs die daar de dienst uitmaakten toen meer. Maar het waren de Meden, twee jaar lang. En vervolgens de Persen, maar in het algemeen de Meden en Persen. Maar ze hadden Babel als hoofdstad. En dat heeft een poos geduurd ook, maar naar Bijbelse maatstaven, dat Babel als hoofdstad. Dat raakte vervolgens in de versukkeling, moet ik u zeggen. En het hele rijk trouwens, en de stad Babel ook. En toen verscheen op het toneel een Alexander de Grote. Toch? En hij richtte op wat wij noemen het Griekse Rijk. Het had met Griekenland niks te maken. En Alexander heeft Griekenland ook nooit teruggezien. Dus we doen verder weinig te zaken. Maar het heet dan het Griekse Rijk. Of het heet gewoon het Grieks-Macedonische Rijk. Maar of beter nog gewoon het Rijk van Alexander de Grote. Maar het heet Grieks, zeg ik altijd, omdat het de Griekse taal en cultuur verspreidde over de gehele toenmalige wereld. En de uitwerking daarvan doet zich tot in onze dagen gevoelen. Daar gaat het maar om. Het Griekse Rijk. Het is een historisch verschrikkelijk belangrijke gebeurtenis geweest. Al heeft maar enige jaren geduurd, de vestiging van dat Rijk. En Alexanders grote doel was inderdaad om inderdaad Griekse cultuur en godsdienst, en daarmee taal vanzelfsprekend, te verspreiden over heel de wereld. Hij vond het een zegen voor de wereld kennelijk. En, maar als een van de onderdelen van zijn plan was inderdaad het herstel, de herbouw dus en het herstel van de stad Babel. Want Babel zou de hoofdstad van zijn rijk moeten worden. En toen hij in enige jaren tijd de hele omliggende wereld veroverd had. Een grote rijk is er in de geschiedenis nooit geweest overigens. Maar goed, in enige jaren had hij dat veroverd, vestigde hij zich in Babel en hield zich bezig met de herbouw van Babel. Zodat inderdaad ontstond het Griekse Rijk met de hoofdstad Babel. En er zijn precies drie achtereenvolgende rijken uit Daniël, namelijk het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk. En van alle drie moet gezegd worden, zat de Babel als hoofdstad. Of weet u een andere stad in verband met die drie rijken? Nee, dit was het. Nou goed, dat raakt ook in de versukkeling, zo gaat dat nou eenmaal. En toen kwamen de Romeinen, betrekkelijk kort voor onze jaartelling, kwamen de Romeinen en gek genoeg die richtten een wereldrijk op en het was het eerste rijk waarvan Babel niet de hoofdstad was. Uit de reeks. Eigenaardig genoeg. En Daniël, profetie van Daniël, maakt ons daar ook op opmerkzaam. Want er staat uitdrukkelijk in die profetie van Daniël 7 over die vier dieren achtereenvolgens. U weet wel, de leeuw, het Babylonische Rijk, de beer, het Medo-Persische Rijk, de luipaard, het Griekse Rijk. En toen kwam er een dier, dat leek helemaal nergens op. En in de verklaring staat ook, het was verscheiden van de voorgaande. En dan zeg ik altijd in de eerste plaats, al die vier waren verschillend. Maar als van die vier staat dat die onderscheiden was van de voorgaande, betekent het dus dat er die drie eerste iets met elkaar gemeen hadden, maar die vierde was totaal anders. En het punt is dat de eerste drie rijken, het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse Rijk, met elkaar gemeen hadden, dat ze allen Babel als hoofdstad hadden. Babel was het hart van dat rijk en ook naar Bijbelse maatstaven de essentie van dat rijk. Het was een rijk, het was altijd een wereldrijk in opstand tegen God. In afgoderij en eigenlijk uiteindelijk onder de leiding of heerschappij van de duivel zelf, die dan ook inderdaad koning van Babel genoemd wordt enzovoorts. Maar daarna verscheen ineens een ander rijk en dat is het rijk dat bestond in de dagen van de Heer Jezus. Het was in de dagen van dat rijk, bestond toen trouwens nog maar betrekkelijk kort, nog maar enige tientallen jaren officieel, maar het was in de beginjaren van dat rijk dat de Heer Jezus gekruist werd, inderdaad ook onder Romeins toezicht, zal ik maar zeggen, en op Romeins gezag. En daar gaat het maar om. En het punt is dat dat Romeinse Rijk eeuwenlang feitelijk bestaan heeft en weliswaar ook enigszins in de versukkeling is geraakt, maar dat ging dan toch verhoudingsgewijs allemaal heel langzaam. Enzovoorts. En tot op heden was dat het laatste rijk uit de reeks. En het was het rijk dat bestond in de gedurende, in elk geval, de eerste eeuwen van onze tegenwoordige bedeling. En in de daarna volgende eeuwen hebben wij gewoon van doen, eigenlijk tot in onze dagen, met de brokstukken van nog steeds datzelfde Romeinse Rijk. Dat wil zeggen, het bestaat niet echt meer, in politieke zin niet. Het is in delen uiteengevallen en in de loop van de geschiedenis, inclusief onze vaderlandse geschiedenis, hebben nogal wat figuren geprobeerd om dat Romeinse Rijk opnieuw leven in te blazen enzovoorts. Tot in onze dagen aan toe, onze dagen. Toen ik kwam was het gauw afgelopen, denk ik altijd maar vooruit. Tot in onze dagen aan toe, dat is het eigenlijk. En eigenlijk is het zo dat hele streven naar Europese eenheid feitelijk niks anders is dan een voortvloeisel uit deze oude Europese en daarmee Romeinse gedachten. Heb je dat nog? Nou goed, en het volgende rijk, wat volgens Daniel dan wel volgens Openbaring, want het maakt me niet zoveel uit, zou ontstaan, zou zijn een bond van 10 staten, die, en het zijn dan 10 staten, die gezamenlijk hun macht zouden overgeven aan het beest, wie dat ook wezen mag, en dat beest blijkt koning van Babel te zijn. Met andere woorden, het volgende rijk zou, misschien niet onmiddellijk, maar na verloop van korte tijd in elk geval, weer gewoon een Babylonisch Rijk zijn. Misschien heet het niet zo, maar het zal Babel als hoofdstad hebben. En daarna zeg ik, wat ik altijd zeg, voor dat doel herstelt men dus Babel. Wordt Babel herbouwd in onze dagen, wordt er alles aan gedaan de stad als zodanig ook te promoten. Waar het om gaat is dat maar 1 rijk uit de totale reeks, en de totale reeks is nogal groot overigens, maar dat maar 1 rijk uit de totale reeks inderdaad niet Babel als hoofdstad had. Dat was het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk wordt geassocieerd met onze tegenwoordige bedeling. En het punt is dat we gedurende onze bedeling eigenlijk ineens Babel missen. Wij leven nu aan het eind van onze bedeling, dus nou komt het langzamerhand weer terug. Inclusief trouwens Jeruzalem, maar dat is een iets ander verhaal. Maar waar het om gaat, is dat wij aan de ene kant kunnen zeggen, ja, onze bedeling kenmerkt zich doordat Babel ineens niet meer zo'n rol speelt, of zelfs helemaal verdwenen is, want bijna de totale periode van 2000 jaar bestond Babel absoluut niet. Kon je alleen als je op een bepaalde plek in de woestijn groef hier en daar nog wat fundamenten van het oude Babel terugvinden, maar voor de rest was het echt verdwenen. Het was met de grond gelijk gemaakt en geen steen op de andere gelaten. Maar we kunnen zeggen, onze bedeling is Babel van het toneel verdwenen, maar er is iets anders mee aan de hand. In werkelijkheid is het zo dat dat begrip Babel weliswaar in onze bedeling niet tot uitdrukking komt op zichtbare wijze en onder die naam of onder in de gedaante van die stad, maar in onze bedeling werkt Babel in het verborgene, heet dat. Ik meen dat ik dat vorige keer zei, het dan zeer snel even heb aangehaald uit 2 Thessalonicenzen 2, waar immers gezegd wordt dat de verborgenheid der ongerechtigheid nu reeds gewrocht wordt. Begrijp je me goed? Dat geldt niet slechts voor onze dagen, dat geldt net zo goed voor de dagen waarin Paulus schreef. Dat wil zeggen, heel onze bedeling lang werkt die ongerechtigheid in het verborgene. En Openbaring 17 laat er geen twijfel over bestaan dat die vrouw uit dat visioen is verborgenheid, namelijk het grote Babel. Met andere woorden, die verborgenheid der ongerechtigheid is gewoon Babel. Echter niet aan de oppervlakte, om zo te zeggen, maar ondergronds. Maar het werkt in onze dagen wel. En heel dat beginsel van afgoderij, uitgedrukt in niet alleen wat wij godsdienst noemen, maar ook in politiek. En heel dat beginsel dat streeft naar een vereniging van de gehele mensheid onder één leider, is in wezen niks anders dan dat oude Babel van Nimrod. En het is een werk wat uitgevoerd wordt onder leiding van de duivel zelf. Daar komt het op neer, de koning van Babel. Ja, inclusief dat soort zaken als Verenigde Naties en ook inclusief dat soort zaken als Wereldraad van... Ja, ik zie het u denken, Wereldraad van Kerken. Hè. Ja, dat zeg ik zo achteraan. Het maakt mij niks uit namelijk. Je kunt het toch niet tegenhouden en het heeft toch geen enkele zin om dat te doen. Dus laat maar zitten, het maakt mij ook verder niet uit. En of men het weet of niet, ja, dat maakt ook allemaal niet uit. Of het gebeurt, of men dat streven propageert met opzet, met kwaaie wil, zou ik maar zeggen, in vijandschap tegen God, of in onwetendheid en toch met redelijk goede bedoelingen, ja, dat maakt me ook verder niks uit. Daar hebben we het niet over. Het gaat niet om het waardeoordeel, maar het gaat om de feiten als zodanig. En zo is dat nou eenmaal heel, dat politieke en godsdienstige streven naar eenheid, wat we in onze dagen dan toch heel duidelijk kunnen waarnemen, over heel de wereld, dat is niks anders dan de uitwerking van Babel. Dat wil zeggen, de uitwerking van het werk van de koning van Babel, enzovoorts. En dat is het hele punt, daar wordt onze wereld, al 2000 jaar in elk geval, door gekarakteriseerd. Volgens de schrift. Kijk, de gedachte is eigenlijk gewoon deze, dat als het werk Gods dan in deze wereld niet in het openbaar kan gebeuren, of mag gebeuren, wel, dan het werk van de duivel ook niet. En zo zit het eigenlijk. En wij leren uit de schrift in elk geval, in mijn grote nadruk, dat het koninkrijk van Christus weliswaar tot stand gekomen is, maar voor de wereld verborgen is. En het hele punt is dat als koninkrijk van Christus voor de wereld verborgen moet zijn, wel dan dat van de duivel ook. Het gaat allemaal ondergronds. Dat is het hele verhaal. En daarom kun je beide dingen soms slecht terugvinden, maar je vindt ze terug in het licht van de Bijbel. En daar gaat het ook uitdrukkelijk om. Wat God ons in de wereld hier gelaten heeft, is zijn woord. En dat zal onze leidraad zijn, enzovoorts. En als in de toekomst de wederkomst van Christus plaatsvindt, ten einde zijn koninkrijk op aarde te openbaren, zal in precies dezelfde tijd ook de duivel zijn koninkrijk op aarde openbaren. En zelfs kun je zeggen dat daar waar de Heer zelf, de koning van het koninkrijk God, zichtbaar in de wereld zal verschijnen, zal zelfs de duivel zichtbaar in deze wereld verschijnen. Weliswaar niet vrijwillig, maar niettemin gebeurt het wel. En het vervolg op het verhaal zal zich zichtbaar op aarde afspelen. En wat nu in het verborgene gebeurt, dat zal in de toekomst alsnog openbaar worden. En de rol van zowel Jeruzalem als van Babel zal in de toekomst volstrekt duidelijk worden in de wereld als zodanig. Maar waar het om gaat is dit, dat waar wij als gelovigen, ik zeg het nu zo eenvoudig mogelijk, waar wij als gelovigen, u weet wel, onder leiding van Jozua, onze beloofde erfenis in bezit zouden nemen, want daar leven we toch uit de belofte God, was de bedoeling. He? Waar wij dat zouden doen en tegelijkertijd ons richten op De wereld als zodanig en alles wat de wereld te bieden heeft, komen wij in elk geval in aanraking met Babel. En daarmee, ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, en daarmee met het werk van de duivel zelf. En wanneer wij ons richten op die wereld, wanneer ons hart daarnaar uitgaat, zal ik maar zeggen. Als we daar onze, hoe moet ik dat nou zeggen, als we daar de vervulling van onze ambities zien, zal ik maar zeggen. Als we daarop gericht moeten zijn op al die zinnelijke dingen, dan komen wij terecht domweg ook in de praktijk van ons leven in de greep van de koning, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, de god deze eeuw, zeg maar gewoon de koning van Babel, dan wel de duivel. De Zwarte Piet, leerden wij vroeger. Dat was niet van de juffrouw van de zonneschool. Nee, dat was iemand anders, maar ik zal de naam niet noemen. Kan nog niet. Maar u begrijpt toch waar het ongeveer over gaat. Wanneer wij ons richten op de wereld, komen wij in de greep niet slechts van die wereld, maar in de greep van degene die de wereld in zijn greep houdt. Dat is Babel, namelijk. Ik kan het nog wel eenvoudiger zeggen, misschien wat beter begrijpelijk. Wanneer wij het idee zouden hebben dat wij als christenen onze plaats in de wereld zouden moeten veroveren, dan wel vestigen, moet ik u zeggen, dan komt daar niks van terecht. Die plaats in de wereld vinden wij misschien dan wel, maar in geestelijke zin, dat wil zeggen als kinderen gods en als hemelburgers, zijn wij tegelijkertijd een groot fiasco. Goed, en neem ik gewoon een Bijbels voorbeeld, misschien dat wat nog makkelijker is dan. Het Koninkrijk Gods, Matthäus 13, de verborgenheid van het Koninkrijk Gods, feitelijk, of van het Koninkrijk der Hemelen staat daar, is gelijk aan 3 maten fijn meel. Het is gelijk aan een zuurdeesem, het welk een vrouw nam en verborg in 3 maten fijn meel, totdat het deeg geheel doorzuurd was. En u weet toch waar het dan over gaat. Ik dacht zelfs dat ik het vorige keer ook, kwam bovendrijven, dank u wel. U weet toch waar het daarover gaat. De werking van Babel, dat is die vrouw uit Openbaring 17. En dan hadden we daarnaast nog die andere gelijkenis, die staat er vlak tegenaan, ook maar 1:1. Precies datzelfde verborgen koninkrijk wordt vergeleken met 1 mosterdzaad en dat groeit op tot 1 boom. Zo mooi, zo groot, dat die schaduw leverde over de gehele aarde, zal ik maar zeggen. Wat staat daar? En de vogelen des hemels nestelden in zijn takken, enzovoorts. En vroeger zei altijd wel iemand, omdat iemand een boek gelezen heeft, weet je, zei altijd wel iemand, dat is de kerk. En vroeger zei ik dan nee, en tegenwoordig zeg ik ja. Niet dat ik van gedachten veranderd ben, maar het is maar van welke kant je binnenkomt, natuurlijk. Is toch duidelijk of niet? Kijk, die boom uit Matthäus 13, zoek u maar na, die komt toch. Die lijkt toch verdacht veel, om zo te zeggen, op de boom uit, Daniel 4 of 3? 4, geloof ik. Uit die droom van Nebukadnezar. Precies dezelfde boom. En wat die boom in Daniel 4 voorstelt, is duidelijk genoeg. Babel, en in het bijzonder de koning van Babel. En wat die boom uit Matthäus 13 voorstelt, precies hetzelfde. De leer, de gedachte daar is namelijk simpelweg deze, dat het christendom, wat al in zichzelf uiteraard goed begint, of begon, met mensen die tot geloof kwamen namelijk, met geloof, dat christendom zou uitgroeien tot Babel. Het zou gewoon Babel worden. En in de praktijk is dat ook gebeurd. Hetgeen gewoon betekent, nee, niet kort geleden, binnen de kortste keren. Nou, na een jaar of 300 dan hooguit, denk ik, me vooruit. Nee, dat was bij Constantijn de Grote. Maar laat me zitten. De Romeinse keizer Constantijn. Het was Romeins, maar onder de grond was het toch Babel. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Het punt is gewoon dat het christendom inderdaad geworden is tot een instituut in de wereld met grote macht. Tegenwoordig niet meer zo groot als vroeger, moet ik u zeggen. Maar eeuwenlang heeft het zogenaamde christendom de dienst uitgemaakt in de praktijk, in de wereld. En tot op zekere hoogte gebeurt dat nog op verschillende wijzen. Maar ik vind het niet interessant genoeg om daar vanavond op in te gaan. Dat doet er ook verder weinig toe. Maar het gaat er maar om dat waar dat gebeurt en waar christenen, dan wel heel het christendom, of u en ik, waar wij ons richten op macht en aanzien in de wereld, erkenning bedoel ik gewoon, op erkenning in de wereld enzovoorts, daar verliezen wij al onze kracht en kunnen wij de beloofde erfenis inderdaad wel vergeten. En wat geestelijke strijd betreft, daar komt helemaal, maar dan ook helemaal niets van terecht. En dat is wat hier gesymboliseerd wordt. Maar omdat maar weinigen zo'n idee hebben over het christendom als zodanig, zijn er natuurlijk ook maar weinigen die dit hoofdstuk in zijn betekenis begrijpen. Vanzelfsprekend, men herkent het niet. Maar niettemin, dat is wat het is. Er is altijd het probleem, als men zichzelf als het ware schuldig maakt aan de fouten die in de Bijbel vermeld worden, herkent men ineens de betekenis van het verhaal niet meer. En zo is het ook met de gelijkenis van het zuurdeesem die ik net aanhaalde en de gelijkenis van het mosterdzaadje. Men herkent het niet omdat men zelf deel uitmaakt van de doorzuurde deeg of zelf deel uitmaakt van die grote boom enzovoorts. En men herkent ineens niet meer dat het gaat niet om iets positiefs, maar om iets negatiefs, om iets zeer verwerpelijks. Dat is het hele verhaal. Nou, hoe dat ook zij, waar wij zoeken, wij als christenen, wie het ook maar zijn, ook degene die uit voorgaande eeuwen, waar wij zoeken macht en invloed in de wereld, verliezen wij de geestelijke strijd. Nog anders, waar wij als christenen onze steun zoeken bij wereldlijke overheid, bij de wereldlijke machthebbers, hoe christelijk die misschien ook zijn, daar gaat het niet over. Maar waar wij daar onze steun zoeken, daar verliezen wij inderdaad de geestelijke strijd, uiteraard. En helaas, dat is niet alleen zo gegaan in wat wij dan gemakshalve achteraf noemen het Rooms-Katholicisme, maar het is net zo gegaan in het protestantisme, meteen al trouwens. Dat ging heel wat sneller dan bij het Rooms-Katholicisme in de tijd. U weet toch, je hebt toch wat vaderlandse geschiedenis geleerd. Vroeger moest je dat nog leren op school. Op een protestantse school in elk geval. Maar goed, toch. U weet toch waar de reformatie in Nederlandse steun zocht? Toch gewoon bij de adel? Hey, Willem van Oranje, weet je, die zei weliswaar niet veel, maar daar gaat het nou niet over. Nee, alle respect voor die mensen. Het is niet kritiek achteraf, maar het hele punt is, men zou zijn steun zoeken bij de Heer. En niet bij Philips of bij Willem, of hoe heten ze allemaal toch? Maurits en hoe ze maar geheten mogen hebben. Maar dat zijn bekende namen, maar het is daarna ook zo gebleven. En tot voor betrekkelijk kort, maar dan spreek ik toch over enige tientallen jaren, maar tot voor betrekkelijk kort stond het christendom hier in Nederland rechtstreeks, het protestantisme bedoel ik in het bijzonder, rechtstreeks onder bescherming van de staat. En als er in de kerk wat misging, greep de staat in, kon de politie de kerk ontruimen en dat soort dingen meer. Nee, ook als men leerstellige problemen had, hoor. Dat is nog geen 100 jaar geleden, hoor. Ik ben niet precies op de hoogte, want ja, zo belangrijk vind ik het ook niet. Maar is echt waar. Nou goed. En als je dan samenkomsten hield als deze, dan greep de politie in, want dat mocht niet. Het moest onder de officiële kerkelijke leiding, maar die stond onder bescherming en controle van gewoon de regering. Daar komt het op neer. Nou goed, laat maar voor wat het is. Het is natuurlijk makkelijk als je in de wereld bescherming kunt vinden. Als je kunt steunen op van alles en nog wat in de wereld, maar je komt terecht bij Babel. Kan niet missen. Het blijft Babel. Al is de naam er tegenwoordig niet opgestempeld, zal ik maar zeggen. Maar het is gewoon zo. Dat is wat de wereld is. In de macht van de duivel als zodanig. En daar gaat het om. En wat goed begint op deze wijze, eindigt altijd slecht. Als men eenmaal in plaats van Jeruzalem Babel zoekt, maar ik bedoel beide overdrachtelijk, dan kom je verkeerd uit. En van enige geestelijke kracht, een geestelijke ontwikkeling, komt niks meer terecht, laat staan van geestelijke strijd enzovoorts. Dat is van waar het om gaat. Op die wijze wordt ons christen zijn gewoon een instituut in de wereld als zodanig. En helaas, velen kennen het christendom niet anders dan zo. Toch? Nou goed. Ik zal u eens wat anders voorhouden. Andere schriftplaatsen in dit verband. Dan neem ik u meteen mee naar het Nieuwe Testament. In Matteüs waren we natuurlijk even al in Matteüs 13. Maar ik ga maar iets verder naar Matteüs 16. Waar we een uitspraak vinden die enige malen herhaald wordt, ook in andere Bijbelboeken. In Matteüs 16 waar de Heer aankondigt zijn lijden, dat staat boven vers 21 in mijn Bijbel, aankondiging van het lijden. En dan ik ga maar niet op de details in. Maar dan lees ik maar vers 24, daar staat het: toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen. Petrus wilde dat wel, blijkt uit de voorgaande vers. Hij had een zwaard bij zich, er zou even gevochten moeten worden. Maar toen zei de Heer, zo iemand achter mij wil komen, hij noemde hem daarna Satan in vers 23, hetgeen toch een duidelijke hint is voor het feit dat achter deze instelling van Petrus gewoon de duivel zelf staat, die wij kennen als de koning van Babel. Toch? Nog steeds, hè? Nou goed, maar er staat, toen zei Jezus tot zijn discipelen in vers 24, zo iemand achter mij wil komen, dus zo iemand mij wil volgen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Nou, daar gaat het dan maar om. Wie zijn leven zal willen behouden. In deze wereld, staat er hier niet bij, maar ik meen op een andere plaats wel. Maar wie zijn leven zal willen behouden, zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal dat leven, zijn leven, hetzelfde, vinden. Want wat baat het een mens zo hij de hele wereld gewint? Met zijn Babylonische overkleed, zal ik maar zeggen. En er leidt schade aan zijn ziel, dat wil zeggen aan zijn praktische leven. Zal namelijk geen vrucht dragen voor de Heer. Zal geen resultaat hebben, enzovoorts. Nou goed, verder ga ik er niet op in. Er wordt dan gesproken over loon, wat er eventueel is, wanneer men inderdaad de Heer volgt en dus zichzelf verloochent en dus zijn leven bereid is te verliezen. Kijk, voordat ik nou verder ga, zal ik u dan maar meteen vertellen hoe dat zit met die krijslist, die strategie van de inname van Ai. Wat uitgebeeld wordt, is heel eenvoudig. Wat uitgebeeld wordt, is dat als men Ai zal willen veroveren met alle geweld, zal het niet lukken. Maar Ai is gewoon, net als Jericho, de uitdrukking van de wereld zelf. Heb je dat gezien? Dat is gewoon de wereld. Ai wordt vertaald met hopen in bijzonder, via de Bijbelse toelichting in het hoofdstuk wat wij gelezen hebben, puinhopen of een puinhoop. Maar de hele wereld is een puinhoop. De hele wereld is als het ware verwoest geworden. Niet alleen Jeruzalem aan het begin van onze bedeling, maar de wereld als zodanig. En we leven in een wereld die inderdaad, in geestelijke zin althans, verwoest geworden is. God heeft zijn wijsheid uit de wereld weggenomen. U weet wel, dat is die toorn gods, het oordeel gods over de wereld in onze dagen enzovoorts. Of als u dat liever, een andere term hoort. Ai wordt ook genoemd samen met Bet-Aven. We hebben het gelezen in de geschiedenis. En Bet-Aven, of gewoon Aven, wordt vertaald met ijdelheid of leegheid. Dus de ene is puinhoop, de ander zegt leegheid, ijdelheid. Nou, dat is wat de wereld is. En dat is ook wat over de wereld als zodanig en hele leven onder de zon feitelijk in elk geval gezegd wordt in Romeinen 8, waar de apostel schrijft dat heel de schepping der ijdelheid is onderworpen. En dat wat ons betreft, wij wachten op de toekomst wanneer verandering in de situatie zal gebracht worden. Maar dat is pas bij de verlossing van ons lichaam, namelijk pas bij onze aanstelling tot zonen. Maar voor het zover is, en dus in elk geval, zolang onze bedeling voortduurt, is de wereld zo zonder meer aan de ijdelheid, bij het avond, onderworpen en wordt beschouwd als een ruïne, een puinhoop. Een verwoesting, dat is wat ai in elk geval is. En de clue is nu dat als men zal proberen daar alsnog iets van te maken, van deze puinhopen, dan zal men daarmee zijn eigen ziel verliezen. Betekent gewoon dat als een christen dat zou willen proberen te doen, zich richt op deze wereld als zodanig, dat van zijn leven als christen, zijn bijbelse christelijke leven, zijn ziel dus, dat daar inderdaad niks van terecht zou komen. Dat hij in ieder geval niet de goede strijd strijdt, omdat hij het geloof niet heeft behouden enzovoorts. En de loop, hij zal wel een loop lopen, maar hij zal niet de loopbaan des geloofs lopen, is de gedachte. En is zal van de Heer dus ook geen loon ontvangen, enzovoorts. Zo simpel is dat verhaal. En dat is wat het leger van Israël onder leiding van Jozua ook deed. Men trok op naar Ai, maar op het moment dat de strijd uitbrak, maakten zij rechtsomkeert en trokken zich terug, vluchten, bij de stad vandaan. Hebben jullie het? Ze hoefden niet zo nodig. Zo zag het er in elk geval uit. En dat is wat het uitbeeldt. Maar het hele punt is juist daar waar ze Ai de rug toekeerden. En daarmee deze aan de ijdelheid onderworpen wereld de rug toekeerden. Juist waar ze dat deden, haalden zij de overwinning. Want wie zijn leven zal willen verliezen, zal het behouden. Heb je dat? Ja, ik zeg er nog maar even iets tussendoor. Het zal wetenschappelijk wel niet verantwoord zijn, maar dat trek ik bij mij ervan aan. Als u het mij vraagt, is Ai, vertaald met een hoop of puin op, is Ai ook heeft iets van doen met Gai. Op welke wijze, dat kan ik niet uitleggen, want het is me veel te ingewikkeld. Maar het heeft iets van doen met Gai. En Gai is gewoon leven in het Hebreeuws. En de gedachte bij Ai is niet alleen aan puinhopen, maar is helemaal aan het leven als zodanig. Dat wil zeggen, dit leven hier op aarde. Dus per definitie een puinhoop. Er komt per definitie namelijk niks van terecht. Sterker nog, wij zijn er eigenlijk van verlost. En zo zouden wij ook leven. De eigenaardigheid is dan dat op het moment dat we ons daar niet meer naar uitstrekken, in bewustzijn dat we van de oude mensen, van dit oude leven verlost zijn, dat we der wereld gestorven zijn enzovoorts, ook deze zinnelijke wereld bedoel ik, dat op het moment dat wij dat dus los kunnen laten, pas dan zal blijken dat het ons gegeven wordt. En ik bedoel niet eens in de toekomst, hoewel dat zo is, want wij zouden met Christus heel de wereld beërven, is de gedachte, maar ook in het heden. Ik wil het nog wel sterker zeggen, ik geloof, en ik heb daar goede bijbelse grond voor, dacht ik, anders zou ik het trouwens hier niet vertellen, Maar ik geloof dat dat zelfs een beginsel is wat niet eens specifiek geldt voor gelovigen, maar dat het geldt voor de mens in het algemeen. De mens, de natuurlijke mens in het algemeen. De natuurlijke mens die zijn handen uitstrekt naar de wereld als zodanig, die zich daarop fixeert om in die wereld wat te bereiken, zeker om in die wereld wat tot stand te brengen of van die wereld wat te maken, zo iemand die zal zijn leven in de praktijk verliezen. En zijn streven is niet alleen tot mislukking gedoemd, hij zal er geen enkel plezier aan beleven. En zijn eigen leven zal één grote teleurstelling zijn. Het zal hem ontglippen. Dat is het idee. Het staat gewoon in de Bijbel, hoor. Wat ik nu zeg, in een van de minder populaire Bijbelboeken zeg ik dan altijd, maar. En juist wanneer wij dat niet doen en de wereld als een gegeven nemen, zo van, ja, die is er en we staan erin. Nou, hè? En als bewustzijn van dat we, ja, we zijn hier wel in. Ik heb het niet over gelovigen, ik heb het gewoon over de natuurlijke mens. We zeggen, we staan hier wel in de wereld zo en we gaan er ook weer uit. Na enige tientallen jaren, hopelijk. Hopelijk niet al te vroeg, want we gaan er ook weer uit. We zijn er naakt ingekomen, heet zoiets. En we gaan er ook naakt weer uit, want zo heet dat in gewoon Nederlands. Onder het motto, een doodshemd heeft geen zakken. Ken ik nu niet? Dat is cultuur, dat is een Nederlandse zegswijs. Nou, laat maar zitten. Als je nou leeft in het bewustzijn van dat het leven maar heel kort is en het gaat toch voorbij. En als je sterk bent, duurt het 90 jaar, het is allemaal kommer en kwel. Wat doe je dan? Als je dat nou realiseert, dan probeer je er het beste van te maken. Niet van de wereld, maar van je eigen leven. Heb je dat nog? Niet van anderen, maar van jezelf. Dan probeer je de tijd dat je die hier hebt zo aangenaam mogelijk te besteden. Nee, ik zei niet zo goddeloos mogelijk of zo liederlijk mogelijk of zo. Dat zei ik niet. Ik zei zo aangenaam mogelijk. Ik zei ook niet dat het moest gaan ten koste van anderen. Dat zei ik allemaal niet, maar gewoon zo aangenaam mogelijk. Ja, er zijn ook motto's van, maar die staan niet in onze bundel, zal ik maar zeggen. Dus die zal ik u ook niet noemen. Maar dit wat ik u nu vertel is een volstrekt, maar ook volstrekt Bijbelse gedachte. En als die ooit van toepassing is, dan is het in onze bedeling en is die van toepassing op de gelovigen. Waar wij ons richten op deze wereld, in welk opzicht dan ook, zal het ten koste gaan van ons geestelijk leven. Dat meen ik. Moet ik het er nou bij zeggen? Ik zal het er maar bij zeggen. Zelfs waar dat richten op de wereld zou betekenen dat wij proberen de wereld te bekeren. Zelfs dat gaat ten koste van ons eigen geestelijk leven. Het is namelijk volstrekt onbijbels en bovendien onmogelijk. Het heeft geen enkele zin om het maar te proberen. En het idee in zichzelf al is absurd. Dat meen ik. En let op wat ik niet gezegd heb. Ik heb niet gezegd dat wij de zondaar, de mens, niet het evangelie zouden brengen. Dat heb ik niet gezegd. Dat zouden wij doen. En ik weet een goede reden om dat te doen. Niet omdat het moet, niet omdat het onze roeping is, niet omdat het een hoog ideaal is, maar gewoon omdat we het prettig vinden om te doen. En omdat het valt in de categorie ons eigen leven op zo aangenaam mogelijke wijze te besteden. Die heb je nog nooit gehoord, vermoedelijk. En misschien wel, maar dat heb je van mij, vrees ik. Maar dat is het beste motief wat er is. En het is in lijn met wat de schrift in het algemeen te berde brengt over het leven hier op aarde. Wij zouden de aspecten daarvan zouden weliswaar niet prettig en aangenaam zijn, maar het gaat erom dat we ons bezighouden, misschien met moeite en pijn, maar ons bezig zouden houden met dingen die wij wel degelijk prettig vinden om te doen. In Friesland zeg ik er altijd bij, al is het 200 kilometer schaatsen van Leeuwarden naar Leeuwarden. Nee? Dat dient geen enkel nut. Het is ook niet echt leuk om te doen. Want op zichzelf is het een verschrikking, dat hoort er ook bij trouwens. Maar daarom is het juist zo leuk en daarom geeft het zoveel bevrediging enzovoorts. Ja, zei wat geks? Nee toch? Zo zit het toch gewoon. En zo zit ons hele leven in elkaar. Zo zit het leven in elkaar, volgens de Bijbel. En dat is wat ik bedoel te zeggen. En wanneer wij mensen het evangelie brengen, is dat misschien ook zoiets als de Elfstedentocht schaatsen. Nou, het zal wel geen resultaat hebben, maar het is in ieder geval aardig om te doen. En aan het eind krijg je die medaille, geloof ik, of zo. Toch of niet? Nou, in ieder geval, het geeft bevrediging enzovoort. Daar doen we dat voor. Maar om het resultaat, daar hebben we weinig idee van. Nee, dat... En resultaat voor de wereld al sowieso niet, want mocht er iemand tot geloof komen, hetgeen te hopen is, maar mocht er iemand tot geloof komen, wordt hij ook getrokken uit de wereld, net als u en ik, en komt hij er ook naast te staan. Dus de wereld schiet er niet veel mee op. Integendeel, heb je dat nog tot zover allemaal gevolgd? Gewoon een beetje een hoog tempo natuurlijk. Maar dat is wat de Bijbel werkelijk over het leven als zodanig leert. En zeker over het leven van de gelovigen in onze bedeling. Begrijp me goed, hetzelfde geldt net zo goed voor elk ongelovig mens. Of heb je dat nooit gelezen in de Bijbel dan? Toch wel. Hè? Of hou je altijd meteen op met lezen als je begint? Zo van, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Het leven onder de zon. Het hele boek staat, bespreekt niet het christelijk leven, bespreekt het leven in het algemeen. Vanaf het standpunt van de fabrikant, de schepper. Nee, met alle respect, maar ik bedoel, als iemand het weet, wat je ermee moet, is hij het, hij heeft het ontworpen. Hij geeft het ons mee, enzovoort. En hij geeft een handboek bij en zegt, nou zo zit het. Het ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, bedavond dus. Huis der ijdelheid, huis der leegheid, enzovoort, naast ei, enzovoort. Hè? Het is al ijdelheid, dient tot niks, al de dagen uw ijdelen levens onder de zon. Dat zijn zo de uitdrukkingen uit het Bijbelboek daar. Lees het maar na. Het is echt zo. En onder andere, nou in het begin zelfs om elke bladzijde staat er wat je er eigenlijk dan dus mee moet uiteindelijk. Als toch tot niets dient, want dat staat er uitdrukkelijk bij, dat het tot niks dient. Als toch tot niets dient, dan zouden wij inderdaad de enig juiste conclusie trekken die daar elke bladzijde ongeveer gegeven wordt. De conclusie is dat we dus een beetje van het leven zouden genieten in het besef dat er toch niks aan te veranderen is. En als de wind mee hebben, zullen we er maar gebruik van moeten maken. Als de zon schijnt, is dat mooi meegenomen. Enzovoort. En als het regent, ja, helaas moet je dan wachten tot de zon weer gaat schijnen. Enzovoort. Maar, en je kansen gebruiken. Vandaag, niet morgen, vandaag uiteraard. Het hele begrip morgen komt niet voor, in heel prediken niet. Morgen, er komt wel voor, maar dan slaat het op de dood. Maar morgen zijn we er niet meer, staat er. Het ene geslacht komt, het andere gaat. En de wereld sukkelt maar voort. De aarde staat in eeuwigheid, staat er dan. Dat staat er echt allemaal, hoor. Dat is niet cynisme. Helemaal niet. Niks cynisme. Dat is realiteitszin. Dat zegt elke cynicus trouwens ook, maar daar gaat het nou niet over. Dat is realiteitszin. Zo is het nou eenmaal, enzovoort. En de positieve gedachte is dus dat we er toch niks aan kunnen doen. Wie kan rechtmaken wat God krom gemaakt heeft? Staat er allemaal, hoor. Ik zeg het er maar bij, hè. Zijn niet van die bekende Bijbelteksten. Wie kan rechtmaken wat God krom gemaakt heeft? Of niemand? Nou, probeer het dan ook niet. Zonde van je tijd. Dient tot niks. Zeg maar. Al die hoge idealen. Een mens haalt zich van alles in het hart, staat er in de prediker. In het hoofd, zeggen wij dan. Maar goed. Een mens haalt zich van alles in het hart. Maar als hij wijs is, dan zoekt zijn hart. Dan is hij in het klaaghuis en niet in de feestzaal, staat er. Staat er? De wijze, het hart van de wijze is in het klaaghuis. Want daar leer je wat namelijk. Als je geconfronteerd wordt met de dood, daar leer je wat. dat het leven dus toch tot niks dient. En stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat we alle dagen van het leven vermoedelijk vergeten. Of liefst zoveel mogelijk vergeten. Vandaar dat we altijd van die hoge heggen zetten om de begraafplaatsen enzovoort. Zodat we ze niet kunnen zien. Als ik een hoge heg zie, denk ik altijd nu meteen. Nee, zeker een begraafplaats. Maar dat meen ik. Maar daar leren wij. Want dat betekent niet morgen, niks beter. Het wordt morgen ook niet beter. Vandaag moeten we het doen met vandaag. Enzovoorts. En daar van zien te genieten enzovoorts. Dat is ook zo. En als u zegt, maar dat is toch niet christelijk, zeg ik, dat is wis en waarachtig wel christelijk. Want de christelijke gedachte is deze. Dat wij ons hart zouden vullen met het woord Gods. Om vervolgens te doen wat in ons hart is. En wel met heel ons hart. Dat zou de natuurlijke mens ook doen. Uit zijn hart leven. Doen wat in zijn hart is. Zonder al die ijdele filosofie. En zonder die hoge idealen. En wat het allemaal maar wezen mag. Er komt namelijk toch niks van terecht. Het is onzinnig. En berust op geen enkele realistische basis. Zal ik maar zeggen. En daar gaat het maar om. En wij als gelovigen doen precies hetzelfde. Wij laten ons hart vullen met het woord Gods en leven eruit. En wat we dan graag doen, is inderdaad met anderen spreken over ons eiland, toch of niet? Toch niet omdat het moet, of omdat het zo goed is voor de samenleving, of voor de wereld. Of omdat we er loon voor zullen ontvangen, wat altijd een goed argument is, want het is waar. Maar toch in de eerste plaats gewoon omdat we het eigenlijk niet laten kunnen. We weten dat het onverstandig is, want het brengt meestal heel wat problemen met zich mee. Maar we doen toch. En niet omdat het moet, hopelijk. Toch? Nee, als het goed is, omdat het in ons hart is. En anders ontbreekt het daaraan. Maar dat is gewoon precies hetzelfde beginsel uiteindelijk als voor de hele wereld. Daar waar men zich richt op dit leven, om dit leven te bewaren, om het in de greep te krijgen, vast te houden enzovoorts, daar zal men het verliezen. En een van de dingen die wij mensen allemaal leren moeten, is inderdaad dat wat we hebben, moeten wij een keer toch loslaten. En ik bedoel niet eens op het moment dat wij sterven, maar dikwijls al veel eerder. Misschien niet alles, maar dan toch dikwijls dingen die we waardevol vinden, waar we aan gehecht zijn enzovoorts. Die we voor geen prijs willen kwijtraken, maar niettemin we raken het kwijt. We moeten wel. En dan moet je vervolgens naar het bureau slachtofferhulp, dan wel naar je psychiater en andere hulpverleners enzovoorts. Om ermee leren om te gaan. Met wat? Met dat wat je niet meer hebt moet je dan leren omgaan, heb ik begrepen. Ik kan het nooit helemaal goed volgen. Maar nee, ik zeg dat niet om het mee te spotten, maar zo is het toch gewoon. Dat zou je het beste vroeg kunnen leren. En dan zal blijken dat je niet alles zomaar kwijtraakt, maar dat je inderdaad heel wat mag behouden. En dat wordt dan als een zegen ervaren. Daar kun je mee leven, dat is reden tot blijdschap. Maar dan kom je dus inderdaad van heel de andere kant binnen. Wij hoeven niet zo nodig Ai te veroveren. Maar de Heer geeft het ons. En we hoeven niet zo nodig deze wereld en dit leven. We hebben het opgegeven, we zijn met Christus gestorven enzovoort. We weten dat het niks waard is, dat het niks voorstelt, dat er niks mee te bereiken valt enzovoort. Niettemin, juist daardoor kunnen wij er ook van genieten. Want dan betekent dit ineens wat. Vraag het maar eens, er lopen mensen genoeg rond die, hoe moet je dat zeggen, die eigenlijk overleden hadden moeten zijn, maar die op een of andere wijze dan toch weer hersteld zijn van een ziekte of van een ongeval of iets dergelijks. Ze dachten dat hun laatste uur geslagen had en niettemin zij herstellen helemaal. Dat komt toch voor, vraag het die mensen maar eens. Die kijken daarna heel anders tegen het leven aan dan daarvoor. Maar wij zouden dat meteen al zo doen. Als wij de realiteit onder ogen zien, zal ik maar zeggen, dan is de realiteit deze, dat die wereld is wel aardig, maar laat die maar in zijn sop gaan koken, daar valt niks aan te verbeteren. En dat blijft altijd hetzelfde activiteit van de wereld. Altijd in vijandschap en in opstand tegen God. Altijd erop gericht dat de wereld zelf wat zou bereiken. In eigen kracht, of dat de mens wat zou bereiken. In eigen kracht of met verenigde krachten. Maar er komt echt helemaal niks van terecht. Dus één grote teleurstelling enzovoort. En het geeft dus ook inderdaad op geen enkele wijze ook maar enige bevrediging. En daar gaat het om. En daarom, pas als we het loslaten, kunnen we het aanvaarden. Ja, soms denk ik dat ik dit volkomen overbodig zeg, want ik heb het idee dat de grote meerderheid van de mensen die bewust tot geloof in de Heer Jezus komen, dat doen nadat zij eerst deze wereld hebben losgelaten, op een of andere wijze. Nadat zij geleerd hebben, u en ik waarschijnlijk dus, nadat wij geleerd hebben dat dit leven ons toch eigenlijk niks te bieden heeft enzovoorts. Of dat er van ons niks terecht kan komen of geen bevrediging kan schenken. Ik denk dat er in ieder geval een hele goede uitgangssituatie is om te komen tot overgave aan de Heer zelf. En daar waar wij ons afwenden van de wereld, daar zal de Heer ons de wereld geven. U weet toch, we waren in Matteüs 16, ik heb het nog voor, we gaan er straks verder, maar in het voorbijgaan citeer ik maar even uit mijn hoofd, omdat het ook in Matteüs staat. Zoek eerst het koninkrijk Gods, dat wil zeggen, onderwerp je aan de Heer. En al het andere zal u toegeworpen worden. Hoef je niks voor te doen, krijg je gratis cadeau en geheel voor niets. Dat heet nou leven uit genade. Wij hoeven het niet zo nodig, maar we krijgen het gewoon. Maar eerst gaan we pauzeren. Wij waren in Matteüs 16, eigenlijk, bij de uitspraak van vers 25. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Dat lijkt me een heel duidelijke uitspraak. De gedachte is dat wij ons niet zouden uitstrekken naar het winnen der wereld, zoals het heet in vers 26. Maar in tegendeel, we zouden dat loslaten. En daarna zouden wij ineens die wereld en dat leven ontvangen. Dat is het idee. En het is een algemene Bijbelse waarheid, maar hier specifiek in verband gebracht met de Heer Jezus en zijn lijden, want hij zou het leven opgeven. Dat had hij zijn leven lang al gedaan trouwens, hetgeen uit zijn levenswandel blijkt. Maar hij zou inderdaad de wereld winnen. Hier vinden we dus de uitdrukking in zijn hoogste betekenis feitelijk. We vinden hetzelfde ook in Marcus 8. In precies hetzelfde verband. In vers 34, waar de Heer tot zijn discipelen zegt: zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Enzovoorts. Dus volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde gedachte die we daarna weer tegenkomen in Lucas. Zodat u ziet, er wordt nogal wat gewicht aan gegeven. Lucas 9 is dat. Precies dezelfde woorden, vers 23 en vers 24. Wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. En dan vers 26, want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. De gedachte is dus inderdaad dat waar wij ons zouden richten op de wereld, wanneer wij dit leven zouden willen behouden, dan houdt het automatisch in dat wij ons zullen schamen voor de Heer en zijn woorden. En andersom, Wanneer we ons het evangelie van Christus niet schamen, betekent dat dus dat we ons niet in de eerste plaats richten op dit leven of op de wereld, maar we zullen dat leven wel degelijk vinden. En daar gaat het maar om. Heel eenvoudig waarheid, die hier rechtstreeks in verband staat met de Heer Jezus zelf, die zijn kruis op zich zou nemen enzovoorts, maar die later ook in Lucas 17 vers 33 nog een keer genoemd wordt, en daar staat het in verband met de wederkomst van Christus, daar geldt precies hetzelfde. Wie dat zal leven dan in die dagen zal willen behouden, komt onvermijdelijk terecht in Babel, en nu zelfs letterlijk. Nou ja, voor zover het letterlijk kan. Ik bedoel, in de toekomst zal Babel openbaar worden, het koninkrijk van de duivel, dan wel van de antichrist, want het is toch hetzelfde, enzovoorts. En er zijn maar twee mogelijkheden. Of men maakt deel uit van dat rijk, of men onttrekt er zich aan en kiest voor de Heer Jezus. Maar wanneer men dat doet, zal men juist het leven vinden. Zelfs het leven in deze wereld is het idee. Want hoe dat ook zij, wij leven in deze wereld, wij leven zelfs tot op zekere hoogte in deze tegenwoordige eeuw. Met de termen uit Titus citeer ik altijd, Titus 2. Wij leven zelfs in deze tegenwoordige eeuw en we zouden daar matig en rechtvaardig en godzalig leven enzovoorts. Verwachtende de wederkomst van Christus. Beter nog, verwachtende de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, want zo staat het daar. Hè? Verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Er is niks mis met ons leven in de wereld. Het is ons van harte gegund en wij zouden er ook van genieten, schrijft de apostel, zolang het niet bovenaan ons lijstje staat. Daar gaat het om. Het zal niet ons leven moeten beheersen. Maar wat wij in dit leven ontvangen, daar zouden wij dankbaar voor zijn, daar zouden wij ook gebruik van maken, daar zouden wij ook van genieten, omdat God het ons in genade geeft. Wij hadden het terug toegekeerd, niettemin, we krijgen het van hem. Het was trouwens ook, bij nader inzien, het was ook de houding van Job. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, het gebeurt nou eenmaal, enzovoorts. Niettemin, de naam des Heren zij geloofd. Maar zo zouden wij als gelovigen ook door dit leven onder de zon heen gaan, enzovoorts. En we zouden uit de geschiedenis, dan wel uit de Bijbelse geschiedenis leren, dat de wereld als zodanig uiteindelijk niks te bieden heeft. Daar zouden we het ook niet van verwachten. En wat onze toekomst betreft, die ligt in de hemel, dan wel in een nieuwe schepping. Die zal de Heer ons geven, enzovoorts. En wat deze dingen betreft, die we om ons heen zien, ze gaan voorbij. Daar valt ook niks aan te veranderen, enzovoorts. We zouden het laten voor wat het is en ons daar niet op richten. Dat zou niet ons leven bepalen. Dat is bijzaak. En voor ons als christenen in het bijzonder zeg ik dan, wat ons leven bepaalt, is het woord Gods. In onze harten. Dat is namelijk bepalend voor ons denken. En dat is ons leven, eigenlijk. En al wat we verder in van de zinnelijke en van de materiële dingen ontvangen, zouden wij gebruiken en beleven binnen het kader van ons eigen denken. Zou daar een plaats in hebben. En daarom ook leven wij inderdaad uit de genade Gods en in de bedeling der genade Gods. Daarom danken wij God in alles. Ik hoop dat u merkt dat dat nieuwtestamentische citaten zijn. We danken hem in alles, omdat het hoefde van ons niet, maar God geeft het ons. En we zijn hem daar dankbaar voor, daar leven wij uit, enzovoorts. Nou goed, alleen ja, bij gelegenheid moeten we af en toe de wereld terug toekeren, ook heel nadrukkelijk in onze keuze maken, enzovoorts. Maar dat is wat Israël deed bij de verovering van Ai. De rug toekeren, eruit gaan als het ware, enzovoorts. Niettemin, men ontving het leven, Ai. Men ontving die wereld, om daar inderdaad in te leven. Zo was het nou eenmaal. Nou goed, ik probeer het niet los te laten. Ik lees in dat verband dan toch ook maar even. Ik heb het er straks uit het hoofd gedaan, maar ik lees toch maar even Romeinen 8... waar deze hele gedachtegang geplaatst wordt, in elk geval binnen het kader van onze tegenwoordige bedeling, waar de apostel zegt dat wij kinderen God zijn en zonen God zouden worden, dat brengt lijden met zich mee, nu, maar heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden in de toekomst, met het bekende vers 17 van Romeinen 8. En daarna zegt hij, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Want dat is wat wij verwachten, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dan vers 20, want het schepsel, de hele schepping dus, is aan de ijdelheid onderworpen. Nou, dat is wat Ai is en wat Bet-Aven is. Het schepsel is aan de ijdelheid, de leegheid, de zinloosheid onderworpen. Dat is ook wat heel het boek Prediker zegt. En er staat het niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Dat wil zeggen, het is niet de keuze van de wereld als zodanig. Het is nou eenmaal zo. Je kunt er niks aan doen. Zo is de situatie nou eenmaal. En voor zover de wereld krom is, in overdrachtelijke zin, zegt de prediker, nou ja, als krom is, wie kan het recht maken? En met als aanbeveling, begin er dan ook niet aan, want het is onmogelijk. Als God het niet doet, waarom zouden wij het moeten doen? En dan verder, op hoop, de schepping is een ijdelheid onderworpen, vers 21, op hoop, dat wil zeggen in de verwachting, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, slavernij van verderf, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is namelijk in de toekomst pas, vader. Het slaat op de wederkomst van Christus en in elk geval wat ons betreft de opname van de gemeente, maar het heet hier dan onze aanstelling tot zonen in vers 23... namelijk de verlossing van ons lichaam. En we zijn dus in hopen zalig geworden. Die hoop uit vers 24 wordt pas dan vervuld. Onze hoop of verwachting richt zich niet op de zienlijke dingen. En dat is wat Prediker ook zegt in verband niet met onze bedeling, maar in verband met heel de wereld als zodanig. De mens zou zijn verwachting niet stellen op iets onder de zon of iets in dit leven. Wat daar zo fraai staat, ik haal het altijd zelf aan met eigen woorden. En ik krijg altijd klachten dat men het niet terug kan vinden. Maar vooruit. Maar wat ik altijd met eigen woorden zeg, is dat, dat er staat dat na zonneschijn komt regen. Dat is geen vergissing. Na zonneschijn komt, het staat er anders, maar dit is wat er staat. Na zonneschijn komt regen, enzovoorts. En dan staat er, en God maakt dat zo, opdat de mens, en ik zeg het nu ook met eigen woorden, opdat de mens zijn verwachting niet zou stellen op de zienlijke dingen, op dit leven hier onder de zon. Want wat wij weten is dat als het ons vandaag voor de wind gaat, wel nu binnen afzienbare tijd krijgen wij de wind tegen. Dus, dat komt dan weer. En dat is niet pessimisme, dat is puur de realiteit. En het zou ons leren om dus te genieten van het feit dat we de wind mee hebben. Nu, het wordt vanzelf alweer anders. En als het anders wordt, dan zien we weer uit naar dat de wind weer draait. Want zo is het leven. Ik vertel niks nieuws. Want al die liederen die gaan over de woedende baren der levenszee en het scheepje onder Jezus' hoede en hoe het maar heten mag, die zeggen precies hetzelfde. Want het verhaal van het leven als schip op zee is het verhaal van het gaat altijd op en delen. In het Gronings dan maar, vooruit. Op en neer. De omstandigheden veranderen continu. Niets is hier blijvend, zal ik maar zeggen. Altijd heen en weer. Nou, daar gaat het maar om. En het wordt dus nooit beter. Het blijft altijd een bepaald gemiddelde. En we zouden leren van de gelegenheden gebruik te maken die God geeft. Er staat ook in dat boek. Want er staat, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat en een tijd voor zus en een tijd voor zo. En de kunst is om de tijd te herkennen. Dat zei de Heer Jezus tot zijn tijdgenoten trouwens ook. Dat men de tijd zou herkennen. En dus de gelegenheid, want dat is die tijd uiteraard, hè, dat men de gelegenheden die zich voordoen ook inderdaad weet te gebruiken. Enzovoorts. Dat is maar waar het om gaat. Nou goed. Ik ga het, laat Romein 8 los. En ik ga maar even terug naar Jozua. Ja, ik kreeg klachten, want ik heb details overgeslagen. Dus dan moet ik even op de details alsnog ingaan. In Jozua 7 is sprake van het optrekken van slechts een deel van het volk, namelijk van slechts 3000 man. In eerste instantie tegen Ai waren 3000 man moeten op de vlucht. Waarom zijn dat er 3000? Dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet, want ik heb het niet geschreven, niet waar. Maar je vindt diezelfde 3000 vind je terug in Handelingen 2, geloof ik. Waar op één dag 3000 mensen tot geloof komen en zij zijn het begin van de gemeente, officieel althans, enzovoorts. En ze stellen inderdaad de gemeente voor, in eerste instantie. En wat hier in Jozua 7 ervan gezegd wordt, is inderdaad dat het gaat om 3000 man. Het gaat om Israël als uitdrukking van de gemeente in onze dagen. En het begint uiteraard goed, had goed kunnen gaan, waren het niet dat inderdaad men zich richt op die Babylonische situatie waarover dan verder in het hoofdstuk gesproken wordt. Er worden van die 3000 worden overigens 36 man gedood, staat er in vers 5. Waarom dat 36 is, weet ik niet. Ik kan een verhaal bij bedenken, maar daar schiet u ook niks mee op. Moeilijkheid met... Kijk, 36 komt van 6, hè, dat weet u. Hè? Dus 6 kwadraat. Moet je meteen weten natuurlijk. 6 maal 6. En 6 heeft soms een heel positieve betekenis in de Bijbel. En soms ook een heel negatieve betekenis. Het lijkt me duidelijk dat het hier om een negatieve betekenis gaat. Anders werden ze niet gedood. Vermoedelijk. Als ik het kort zeg, 6 staat voor de mens. En als hier dus 6 gedood wordt, dan gaat het dus inderdaad om het menselijk streven. Ik denk, en ik zeg het terughoudend, omdat ik die gegevens die hier staan zo sumier vind dat ik er liever niet de absolute uitspraken over doe. Maar ik denk dat het hier gaat over een strijd voeren naar de mens, een uitdrukking die de apostel Paulus gebruikt, een strijd voeren naar het vlees. Paulus zegt, wij zijn wel in het vlees, maar wij voeren de strijd nog niet naar het vlees. Dat is in ieder geval niet de bedoeling. Ik weet niet, ik geloof dat hij dat aan de Korintiërs schrijft, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik dacht de tweede Korintiërbrief, als ik het goed heb. De Korintiërs beschuldigen de apostel immers van een vleeselijke gezindheid. En de apostel zegt, ja, dat is goedkoop om dat te zeggen, want natuurlijk, wij zijn in het vlees. Dat kan niet anders, anders kunnen we helemaal niks doen hier. Maar het feit dat wij in het vlees zijn, wil nog niet zeggen dat de strijd die wij voeren ook inderdaad met vleeselijke wapen gestreden wordt. Dat zouden wij namelijk niet doen. Waar wij dat wel doen en dus menselijke overleggingen gebruiken als motivering voor onze christelijke activiteiten, komt daar niets van terecht. Maar ik meen me te herinneren dat ik dat vorige keer wel gezegd heb. Moet haast wel, kijk, vertwijfeld de kring rond. Ik dacht het wel, want ik dacht dat ik een beetje de spot gedreven had met dat als wij christelijke activiteiten willen gaan ontwikkelen, dan kunnen we daar een cursus voor volgen, dat zal ik wel gezegd hebben, denk ik, enzovoort. En dan krijg je een cursus marketing of verkooptechniek of iets dergelijks, waarin men hier en daar een woordje veranderd heeft. Met andere woorden, daar wordt de geestelijke strijd inderdaad onderworpen aan vleeselijke beginselen, menselijke overleggingen enzovoorts. En dat moet fout lopen. Ik denk dat deze 36 dat uitdrukt. 6x6, de mens. Zo moet het niet, in elk geval. Wat hebben we nog meer? In hoofdstuk 7 vers 21 hebben we de beschrijving van het Babylonisch overkleed. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat kleed drukt namelijk uit uiterlijke verschijning. Dat wat iets voorstelt. En het gaat dus duidelijk om een voorstelling van Babel als zodanig. Daarnaast worden genoemd 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. Ik begin bij die laatste, die gouden tong van 50 sikkelen. Ik heb geen idee hoe zwaar het dan is of hoeveel het dan waard is. Beide is met elkaar verbonden uiteraard. Wat ik wel weet is dat de term is een gouden tong. En natuurlijk, het woord tong heeft heel wat toepassingen in het Nederlands, in de praktijk. Maar als het in de Bijbel gebruikt wordt, dan heeft de tong altijd te maken met het spreken. Begrijp je me goed? Je kunt zelfs chocoladetongen kopen. Kattentongen heet dat, geloof ik. Schiet me ineens te binnen. Is dat van Drosten? Nee, dat weet ik niet zo gauw. Maar heb ik vergeten. Een tong kan dus inderdaad een stuk materiaal zijn. Dat heet gewoon een tong, afhankelijk van de vorm. Is meestal langgerekt, ovaal, met ronde hoeken. Dan heet het een tong. Zoek het maar op in het woordenboek. En een tong goud kan heel goed. Had ook een baar goud kunnen zijn. Had ook een broodje goud kunnen zijn. Want wij noemen het tegenwoordig broden. Omdat die dingen tegenwoordig de vorm hebben van brood. Toch? Dan noemen we het ineens een broodje. Laat maar zitten. Maar als het een tong heet, dan heet het zo omdat het typologisch inderdaad met woord te maken heeft. Lijkt me duidelijk genoeg. Zo vinden wij het woord tong in Handelingen 2, waar gesproken wordt over tongen als van vuur. En waarom het daar tongen heet en niet vlammen, het is hetzelfde, in het Nederlands ook. Vurige tongen is ook een goede Nederlandse uitdrukking. Tongen die lekken, dus nooit likken, lekken aan de gordijnen, die vliegen dan gewoonlijk ook in de brand enzovoorts. Nou goed, laat maar zitten, tot verdriet van de kat. Maar waarom heet het daar vurige tongen in plaats van gewoon vlammen? Wel eenvoudig, omdat vanaf dat moment en zeker op dat moment gesproken gaat worden. Zelfs in tongen, waarbij het woord tong dus in nog een betekenis gebruikt wordt, namelijk in die van een taal. Nou goed, dat is hier dus ook zo. Een gouden tong drukt uit dat het gaat om spreken, om woord en dus om filosofie. En in dit geval, omdat het Babylonisch is en uit Jericho komt enzovoort, gaat het gewoon om menselijke filosofie, menselijke wijsheid enzovoorts. Dat is wat het is. Kijk, u begrijpt toch dat het streven naar wereldheerschappij, ik bedoel Verenigde Naties en zo, hè? Verbondenheid der volkeren en alle mensen weer een broeder enzovoorts. Waarom dat in Duits is, heb ik geen flauw idee, maar het is een Duitse tekst. Dat hele idee en ook het idee van vereniging van alle godsdiensten, daar zit natuurlijk een filosofie achter, toch? En een hele mooie. De verdrijving van alle ellende uit de wereld, hè? De verdeling van grondstoffen en goederen en van het kapitaal en andere indianenverhalen denk ik altijd erbij, maar ik kan het nauwelijks serieus uit mijn mond krijgen. Maar er zit wel degelijk een filosofie achter, het uitbannen van oorlog en al dat soort dingen meer. Hè. De vereniging van de gehele, maar natuurlijk klinkt dat ideaal. Het probleem is echter dat eigenlijk niet bereikbaar is en waar men er aan bouwt, doet men dat alleen maar in vijandschap tegen God, want het ideaal is niet bereikbaar. Het is een opstand tegen God, dat alleen. Men stelt God buiten en stelt zich andere idealen enzovoorts. Het is natuurlijk een demonisch, een duivels streven. En voor zover dat ideaal wel bereikbaar is, kan het alleen via de Heer Jezus Christus. Via het woord Gods namelijk. Dan zou je ook moeten spreken van één gouden tong eigenlijk. Want goud staat voor eeuwige dingen, tong staat voor woord. Dus het gouden tong is het eeuwige woord. Echter, hier niet in verband met het woord Gods en dus moet het zijn het woord van de koning van Babel, het welk is de duivel, met dank weer aan Jesaja 14. Zo zit het eigenlijk. Het is wel aantrekkelijk. Natuurlijk was het aantrekkelijk. Maar niettemin in opstand tegen God. Daar gaat het om. En daarnaast is er sprake van 200 sikkelen zilver. De 2 in de Bijbel heeft ook nogal wat toepassingen. Maar als ik het eenvoudig hou en een van de meest voorkomende toepassingen neem, dan staat 2 voor hetzelfde als waar de tong voor staat. Namelijk staat voor getuigenis, voor dat wat gesproken zou worden. U weet wel, 2 getuigen zouden er moeten zijn. 2 olijftakken, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. Eigenlijk is dat omdat 2 staat voor verdeeldheid. En waarheid moet dus komen van minstens 2 getuigen. Want 2 zouden per definitie tegengesteld zijn en in strijd met elkaar. Maar waar ze hetzelfde zeggen, moet het dus wel waar zijn. Dat is eigenlijk het hele idee. En dat komt op een heleboel niveaus komt dat in de Bijbel terug. Maar daarom is het wat lastig om erop in te gaan. Want het is makkelijk genoeg om 1 of 2 avonden over dat getal 2 alleen maar te spreken. Maar goed, dat doe ik dus nu maar niet. Maar ik denk dat het over hetzelfde gaat. Over het woord namelijk. En het heet, en vervolgens heet het 200 sikkelen zilver. Zilver in de Bijbelse betekenis is identiek aan geld. Zilver is geld, dat is gewoon hetzelfde woord. In nogal wat talen is dat zo trouwens. Zilver is geld, maar vervolgens heeft het de betekenis, dat wil zeggen, dieper weg heeft het de betekenis van verlossing. Dat is voor ons lastig te onthouden, omdat het begrip verlossing niet de exacte, niet de goede vertaling is van het Bijbelse begrip verlossing. Verlossing in de Bijbel is namelijk altijd loskoping. Verlossing in de Bijbel is altijd verlossing door een prijs. Het is niet stiekem iemand losmaken, het is altijd officieel iemand loskopen. Dat is verlossing. Alleen in de vertaling spreken wij dan dikwijls, als we er niet onderuit kunnen, van lossing. In de Statenvertaling althans. Maar verlossing gebeurt per definitie doordat een prijs betaald is. Vandaar dat van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij een prijs betaald heeft. Het was een losprijs, u weet wel, een rantsoen of hoe het maar vertaald is. Met een van die oude Nederlandse woorden. Maar het gaat om verlossing. En het idee van zilver is altijd verlossing. Daarnaast heb ik een paar keer al gezegd, vorige keer zowel als vanavond, dat uiteraard dat zilver helemaal onderop ligt. En ik ben er niet op ingegaan verder, maar wij vinden het zilver in de tabernakel uitgebreid terug en als regel als fundament, dat wil zeggen als zilveren voeten waarop pilaren of berderen staan of zo. Zilver is de basis van heel het bouwwerk, is de gedachte. En dat is zo, omdat voordat er ook maar iets gebouwd kan worden, in overdrachtelijke zin dan, in geestelijke zin, moet er eerst verlossing plaatsvinden. Voor zover de gemeente gebouwd wordt, kan dat alleen op grond van dat wij die zondaren waren en slaven dus van zonde, dood en wet eventueel, dat wij verlost zijn en dat de prijs betaald wordt. Dat is dus altijd de basis der dingen. Meer in het algemeen, dat is een specifiek Bijbels type. Meer in het algemeen, geld is altijd, zilver, geld ligt altijd aan de basis der dingen en niet alleen omdat het de wortel is van alle kwaad. Heb je dat nog? Maar het blijft dus de basis der dingen. En zo is het ook. Ook in deze filosofie van Babel, uitgedrukt in de gouden tong en in de 200 sikkelen zilver, ook daarin, in die filosofie, is sprake van verlossing. Men weet heel goed dat de mens verlost zou moeten worden. Men weet helaas niet meer waarvan precies. En nou ja, dat geeft dan de ruimte voor allerlei filosofieën. Want er is heel wat zogenaamde verlossingstheologie die helemaal niks van doen heeft met de verlossing van de zondaar. Of de verlossing van de mens van zijn zonde of van de dood of iets dergelijks. Laat staan van de wet. Men is dat allemaal vergeten. Maar men heeft er wat anders van gemaakt. Hè? Men moet verlost worden van onderdrukking en dat soort zaken meer. Maar het is altijd het punt. De mens zou verlost moeten worden van alles en nog wat en vrijgemaakt moeten worden. En het idee is dat dat zal gebeuren waar vereniging van godsdiensten plaatsvindt. En waar vereniging van volkeren plaatsvindt in de praktijk, is dat gewoon hetzelfde. Men heeft dan het idee dat dan ineens de mens vrij is als hij onttrokken is aan nationalistische beginselen enzovoorts. U weet, nationalisme is een vies woord. Dat was in mijn jeugd niet zo. Absoluut niet zelfs, want we moesten toen allemaal liedjes zingen op Koninginnedag die je nou niet meer mag zingen of je draait de bak in, geloof ik, zo langzamerhand. Hè? Toch? Wie Nederlands bloed in daderen vloeit, kennen jullie nog? Die mag je niet meer zingen hoor. Want het is discriminerend en racistisch. Hè? Van vreemde smetten vrij enzovoorts. Dat mag allemaal niet. Men heeft inmiddels uitgevonden dat juist dat de mens tot slaven maakt enzovoorts. En dat de mens vijand maakt van andere mensen, de andere volken of andere landen enzovoorts. Dus ja, dat mag allemaal niet meer enzovoorts. Ja goed, dat verandert wel als we tijd voor leven hebben, bij wijze van spreken dan, net alsof ik de profetieën niet ken, verandert dat vanzelf weer hoor, dat gaat allemaal op en neer enzovoorts. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Het gaat erom dat dit zilver, die 200 sikkelen zilver en die 50 sikkelen goud in de vorm van een tong, gewoon de uitdrukking zijn van de filosofie van Babel. Die leert dat de mens bevrijd dan wel verlost zou moeten worden enzovoorts. En één en dezelfde godsdienst zou moeten aanhangen, uitgedrukt in ieder geval in deze gouden tong enzovoorts. En dan komt het wel goed, maar wat er dan ontstaat is inderdaad gewoon een Babylonisch rijk, uitgedrukt in de Babylonische mantel. Nou goed. Kortom, het is een aardige tegenhanger, en dan onaardige tegenhanger van officieel Bijbelse waarheid. De waarheid is natuurlijk dat de mens moet verlost worden en dat de mens het eeuwige woord Gods nodig heeft, uitgedrukt in een gouden tong. Het eeuwige woord Gods nodig heeft omdat dat kracht Gods is, inderdaad tot zaligheid. Daar gaat het maar om. Maar u weet het, wie zei dat toch ooit? Iemand noemde... Het was een Nederlander, een beroemde, die noemde systematisch de duivel de aap van God. In de zin van, de duivel doet alles van God. Nou, alleen, de God wordt daarmee buiten de deur gezet. En dat is ook inderdaad wat je in de Bijbel terugvindt. Wat moet ik daarna nog aanhalen? Even kijken, nee, van het dal van Achor aan het eind van hoofdstuk 7 heb ik vorige keer even genoemd. Dat was de plaats waar Achan gedood wordt. Het dal van Achor wordt in Jesaja 65 weer aangehaald. En ook in Hosea 2. En daar wordt gezegd dat een vruchtbare plek zal zijn enzovoorts. En dat juist daar Israël gezegend zal worden. Het drukt precies weer dezelfde waarheid uit. Daar waar Achan dood is. Daar waar men inderdaad zich niet richt op de wereld of zich onderwerpt aan Babel of de koning van Babel, juist daar zal de Heer zegeningen geven. In dat verband, het gaat dan over Israël natuurlijk in Jesaja 65 en Hosea 2, maar in verband met Israël zou ik dan citeren bijvoorbeeld Ezechiël 37... waarin die profetie over het dal der dorre doodsbeenderen gezegd wordt dat deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En dan staat er dat zij zeggen, zie, wij zijn verdord, wij zijn afgesneden enzovoorts. En het betekent gewoon, dat zij uitdrukking geven aan, nou ja, dat het leven er niks meer te bieden heeft. Wij zijn afgesneden, wij zijn door, gans verdord, we hebben geen hoop meer, onze verwachting is afgesneden, staat er zelfs. En op dat, van dat moment staat dat de Heer zijn geest in hen zal geven en ze zullen opstaan, zal wezen een gans groot Heer, namelijk de Heer zal heel Israël verzamelen, alle 12 stammen van Israël enzovoort. Zo gaat het verder. Maar het is dezelfde gedachte, men zal eerst het leven moeten verliezen, of althans bereid zijn dat te doen, daarna en op grond daarvan zal de Heer leven geven. En dat is wat in onze dagen van toepassing is, dat is wat voor Israël van toepassing is, maar dat we in het algemeen eigenlijk voor de natuurlijke mens van toepassing is. Nou, ik weet niet wat voor details ik nou nog moet hebben. Er is sprake van 12.000 allen tezamen lieden van Ai die gedood worden. In vers 25 van hoofdstuk 8 inmiddels. 12 staat in de Bijbel altijd voor heerschappij. Dat is makkelijk genoeg, want we vinden dat terug in de 12 uren van de dag, zowel als de nacht. Of in de 12 stammen van Israël, ook in de 12 tekens van de dierenriem enzovoort. Maar 12 staat voor koningschap. Je hebt ook de 12 fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem, dan wel de 12 poorten van het Nieuwe Jeruzalem enzovoort. 12 maanden van het jaar, ja, maar dat is hetzelfde als de 12 tekens van de dierenriem, dus laat maar zitten. Maar 12 staat voor heerschappij, dat beheerst de mens. En daarom, het koningschap van Christus zal gevestigd worden in de wereld via bijvoorbeeld 12 stammen van Israël. Maar als hier 12.000 gedood worden in verband met Ai, gaat het inderdaad om dat wat de wereld beheerst. Dat zou overwonnen moeten worden. Enzovoort. Het valt ten prooi inderdaad aan Israël. En zo gaat het ook. Wij staan daar boven, zoals Israël boven Ai stond. Ik weet niet of ik het nou duidelijk genoeg zeg. Wat ook de wereld beheerst in onze dagen, wij zouden er ons aan onttrekken. En dat is echt niet zo geweldig moeilijk. Voor ons, tegenwoordig, vandaag, niet. Ik moet u zeggen, er zijn tijden en gelegenheden geweest waarin dat heel wat lastiger was. Maar in onze dagen niet. In elk geval, hoezeer wellicht overheid of maatschappij ook beslag op ons legt, wij kunnen ons aan al die dingen onttrekken gewoon in ons hart, namelijk in ons denken. Want wat wij doen is één ding, maar wat wij denken, dat is ons leven. En daar gaat het om. Dat wat in ons hart is. En daar kan niemand, maar dan ook echt niemand aankomen. Hoe dat ook zij, wij zouden ons aan de wereld onttrekken. En we doen dat zo. Niet door er letterlijk uit te gaan. Niet door op een hutje op de hei te gaan wonen. Dan word je toch nog een heiden, denk ik altijd. Maar goed. Niet een kluizenaars bestaan of een klooster of iets dergelijks, dat is het niet. Integendeel, waar het om gaat is dat wij onze harten zouden vrijwaren van alles wat de wereld beheerst. Het zou ons niet moeten overheersen en dat hoeft ook niet. En ik weet, zich daaraan onttrekken is inderdaad in zichzelf moeilijk, maar men zou het ook niet zo doen. Men zou het hart vullen met het woord Gods. Zo werkt het namelijk. En als men inderdaad het hart daarvoor opent, wordt men daardoor aan de wereld onttrokken. Zo werkt het. En dat is een zeer positieve en ook actieve benadering overigens. En om dan toch nog even terug te komen op wat ik er straks allemaal gezegd heb. Dat boek Prediker, dat draagt een verkeerde titel. Dat is een beetje een probleem. Dat boek Prediker, dat draagt in het Hebreeuws de titel Kahal. Kohelet, dat is de man. Kahal is het ding. Maar Kahal, zeg ik altijd, is hetzelfde als het Engelse call. En to call wil zeggen roepen uit. Men heeft Kohelet vertaald met de prediker. Ja, hoe moet je het anders doen? Maar als je het letterlijk neemt, zou je het moeten vertalen met de uitroeper. De prediker van het boek Prediker is namelijk degene niet die een boodschap predikt aan of in de wereld, maar is degene die zijn hoorders, dan wel lezers, roept uit de wereld. Want dat is wat het woord echt betekent. Kahal, terugkomend in het Griekse ekklesia, namelijk roepen uit. We vinden het terug dus in het woord gemeente, ekklesia. De geroepenen uit, de uitgeroepenen, de geroepenen uit de wereld. Waarmee u maar weer ziet, de boodschap van prediker inderdaad volstrekt, maar ook volstrekt thuis hoort in onze bedeling. De prediking van het woord Gods, niet alleen in het boek prediker, maar van de hele Bijbel, heeft tot doel om de mens te roepen uit de wereld, opdat hij zich met zijn, wat zijn hart betreft en dus wat zijn geest betreft, inderdaad zou terugtrekken uit de wereld als zodanig. En zeggen van, ze gaan hun gang maar ik doe niet mee. Dat is waar het om gaat. En dan gaat het niet om uiterlijkheden, begrijp je me goed. Er zijn mensen die denken dat het christelijk leven eruit bestaat dat men niet meedoet met wat de wereld doet. Ik heb het niet over het doen, ik heb het over het denken. Er is niks verkeerd als dat ook tot uitdrukking komt in het doen. Dat is ook heel normaal, weet ik wel, maar dat is niet waar het primair om gaat. Wij zouden ons aan heel die wereldse gedachtegang onttrekken, enzovoorts. Onze verwachting is elders, ons leven is ook elders, we hebben volstrekt andere belangen enzovoorts. En daar waar we weliswaar in het vlees zijn, leven wij in de tegenwoordige wereld, hebben wij ook de materiële dingen nodig, kunnen ze ons ook plezier verschaffen en zelfs bevrediging geven tot een bepaalde hoogte enzovoorts. Dat is ook inderdaad zo, maar wij zouden nooit een slaaf worden van de gang van zaken in de wereld en zeker niet van de modieuze verschijnselen in de wereld. En ik bedoel dus van het denken, van de filosofie van de wereld, want dat is waar het eigenlijk allemaal om gaat. We zullen ons daaraan onttrekken. We hebben een ander woord, we hebben een andere wijsheid. Er is er maar één, dat is de wijsheid Gods enzovoorts, die hij aan ons geopenbaard heeft en daaruit zouden wij leven. Willen wij aai veroveren, wij zouden aai de rug toekeren. Wij willen wat aan ons leven hebben, ook het leven in het vlees hier in deze wereld. Dan zouden we het eerst de rug toekeren, er geen belang meer aan geven enzovoorts. Er afstand van nemen enzovoorts. En vervolgens zal de Heer ons geven al wat we nodig hebben, zodanig dat wij wel degelijk een bevredigend leven zouden hebben hier en daar ook bij gelegenheid zelfs van zouden genieten. Ik zeg het voorzichtig, omdat er zijn gelovigen genoeg geweest die weinig plezier aan het leven gehad hebben, omdat ze op grond van hun geloof nou eenmaal vervolgd werden en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat weet ik wel, dus ik moet daar uiteraard voorzichtig mee zijn, maar het beginsel wordt er niet anders van. Je mag ook aannemen dat zelfs de christelijke martelaren inderdaad met volle overgave, met heel hun hart, geleefd hebben vanuit het woord wat God hen gegeven heeft en daar een bevrediging in vonden, zelfs op het moment dat zij op de brandstapel gezet werden. Dat meen ik echt. Ik kan het rustig zo zeggen, want de geschiedenis getuigt daar uitgebreid van. Nou goed, en de enige toepassing die ik nou nog had willen maken en niet gemaakt heb, is nog een heel andere. Het is een kerkhistorische. Dat is daar waar christenen vervolgd werden en uitgedreven werden en overal verworpen werden in de wereld, daar heeft het christendom wel degelijk toch een plaats in de wereld gekregen en tot op zekere hoogte erkenning. Ik bedoel het nu positief. Ik noem hem ook helemaal achteraan als nog één toepassing van dezelfde gedachte. Maar neem niet weg dat voor zover het christendom een plaats heeft in de wereld, nu, is het toch een heel tijdelijk. Ik bedoel, gewoon aan de buitenkant valt niet te ontkennen. De invloed van het christendom in de wereld valt ook niet te ontkennen. En als u het mij vraagt, ik ben van mening dat de afgelopen pakweg 1000 jaar of misschien wel langer in de praktijk de wereld beheerst is geworden, bestuurd is geworden, de mensheid geleid is geworden door een, wat je moet noemen, een christelijke wereld, door een christelijke beschaving, dan wel door christelijke volkeren. Dit is niet onbijbels, overigens. En hoewel het christendom eeuwenlang, de eerste eeuwen, minstens 3 eeuwen lang, vervolgd werd in de wereld en beschouwd werd als het alleruitvaagsel, om die term maar eens te gebruiken, heeft de tij zich wel degelijk gekeerd en heeft het christendom een plaats gekregen in de wereld. En ik ben nog steeds van mening, maar het is wat moeilijk om het nu nog snel te zeggen, ik ben nog steeds van mening dat de ook materiële voorspoed van wat wij van ouds noemen de westerse wereld, de Anglo-Saxische volkeren dus in de praktijk, dat die voorspoed in de wereld wel degelijk het gevolg is van het geloof in de Heer Jezus Christus. Want kijk, als Nederland slechts bevolkt werd door mensen die geloven in de Heer Jezus, oprechte kinderen Gods enzovoorts, die als eerste doel hebben de Heer te dienen, zal het ongetwijfeld tot gevolg hebben dat ze ook maar in materieel opzicht in het algemeen door de Heer gezegend worden. En dus zal Nederland een van de rijkste landen ter wereld zijn. Dat is het trouwens ook, dus nog net. Het duurt niet zo lang meer, nee, want we gaan met z'n allen weg, hè. Maar vooruit. Bekijk het zomaar eens. Als je namelijk cultuurgeschiedenis beziet, zal blijken wat een belangrijke invloed de christelijke cultuur gehad heeft over de hele wereld. En inderdaad bepalend is geweest voor de gang van zaken. De mensheid in het algemeen in heel de wereld gedurende, nou, dik 1500 jaar in elk geval, inmiddels. Het is achterhaald langzamerhand, denk ik. Dat blijkt ook wel, maar laat ik daar maar geen woorden aan vuil maken. Want van een Nederlandse christelijke cultuur is natuurlijk in de praktijk al lang geen sprake meer. Het heet tegenwoordig een postchristelijke samenleving of cultuur. En dat is het ook in de praktijk. Het zijn voor ons niet al te belangrijke begrippen. Er zit niet een bijbelse boodschap aan verbonden, maar niettemin historisch is het in onze tegenwoordige bedeling wel degelijk zo gegaan. Daar waar het christendom gevestigd werd en algemeen ingang vond, was het in de eerste plaats omdat men koos voor de Heer Jezus en dus de wereld losliet, maar niettemin men kreeg als het ware de wereld cadeau. En in de praktijk is dus is de wereld eeuwenlang gedomineerd geweest door wat wij noemen Europeans, de blanken. Maar dat zijn ze nou juist. In de eerste plaats de Anglo-Saxische volkeren en wat er zo'n beetje omheen hangt. Toch, of niet? Zo is het gegaan en het is niet onbijbels, het is zelfs in overeenstemming met Gods beloften. En ik denk dat we dat ook dat uitgedrukt vinden in de verovering van Ai. Men wordt verworpen door de wereld, men laat de wereld los, men keerde de rug toe enzovoorts. Niettemin, men kreeg de wereld als het ware cadeau. Tot op zekere hoogte, uiteraard. Dat hebben u toch, of niet? Bijna alle andere volkeren waren, zijn de eeuwen door altijd slaven geweest. Van zichzelf, van vijandige overheersing, van hun eigen despoten, hoe heet zoiets, tirannen enzovoorts. En democratie enzovoorts. En individuele vrijheid is echt uitgevonden hier in Noordwest-Europa. Zo zit het gewoon. Ik had Engeland moeten zeggen, maar zo nauwkeurig wil ik het nou ook weer niet zeggen. Daar gaat het ook verder niet om. Maar we moeten het daarbij laten voor vanavond weer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze fundamentele leringen uit uw woord. We danken u dat waar wij bereid zijn ons leven te verliezen, dat wij het zullen behouden en u het ons geeft. Wij danken u dat daar waar wij u zoeken en uw koninkrijk, dat u daar ons alle dingen toewerpt die wij nodig hebben. Wij danken u dan dat we uit uw genade mogen leven. En dat we inderdaad mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten ter rechterhand Gods. En tegelijkertijd mogen uitzien, niet zozeer naar wat u ons nu hier geeft dan, maar mogen uitzien naar de openbaring van die heerlijkheid die u ook aan ons beloofd hebt. We danken u dat u ons deze levende hoop gegeven hebt. En dat u ons beloften gedaan hebt met betrekking tot die toekomst, wanneer uw koninkrijk alsnog en definitief zal geopenbaard worden in deze wereld. We danken u dat wij uw woord hebben ontvangen. Dat woord, het eeuwige woord, dat ons eeuwig leven geschonken heeft en waarmee wij onze harten ook zouden vullen, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat het onze levens zou veranderen, opdat het ons denken zou veranderen en opdat wij daardoor op heel andere wijze zouden leven in het vlees en in deze wereld. Wij danken u dan dat we door dat woord juist bevrijd en ontrukt worden van die wereld met zijn dienstbaarheid der verderfenis. En dat we ook door datzelfde woord bewaard worden tot die dag waarin wij zullen verlost worden van ons lichaam en zullen aangesteld worden tot zonen. Wees u dan ons nabij in de dagen die voor ons liggen, met uw woord, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.